Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, alle kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via internet of op een later tijdstip deze dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee Van der Linde uit Rotterdam. Hartelijk welkom. De collecte. Er zijn drie collecten vandaag. De eerste collecting is voor de stichting Evangelie en Moslims. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden. De derde bij de uitgang en ook bij de koffiehoek. Daar staat een diaken klaar en wil ik extra aandacht vragen of u die niet wil vergeten. Ik wil ook uw aandacht vragen voor de zendingsbussen die bij de uitgang hangen. Dan de bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Houwelingen Klop, Buschietenstraat nummer 132. En we zoeken nog een vrijwilliger om deze bloemen te bezorgen. En die kunt u daarvoor na de dienst melden bij meneer Bot. Dan de diensten voor volgende week, zondag 2 april. Dan is het de zesde Lijdenszondag. Om 9:30, hier in de Grote Kerk, dominee E. van der Poel uit Schoonrewoerd. En om 16:45, in de Exoduskerk, onze eigen predikant, dominee Foppe. Dan de uitslag van de verkiezing van ambtsdragers. Tijdens de gemeenteavond op 22 maart jongsleden zijn de volgende broeders door de gemeente gekozen. Voor het ambt van diaken, J.P.A. de Rooij. Voor het ambt van oudeling, de broeders E. Boom, M.J. Heulen, A.J. de Hoog, A. de Jong en W.J. Simonsen. En voor het ambt van oudeling kerkrentmeester, C.G. Roest. De gekozen broeders wordt gevraagd om uiterlijk 5 april te laten weten of ze dit beroep willen aanvaarden. We bevelen u deze broeders aan in uw gebed. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een van de gekozenen kunnen worden ingebracht door de stemgerechtigde leden van de gemeente en kunnen voor 5 april schriftelijk toegelicht en ondertekend worden ingeleverd bij de scriba. En de adresgegevens vindt u in de weekbrief. Verlof Harm en Marja. Vanmiddag is er na de dienst een broodmaaltijd voor de gehele gemeente. Tijdens deze maaltijd zullen Harm en Marja een presentatie geven over hun werk in Zuidoost-Azië. En is er voor iedereen gelegenheid hen te ontmoeten. Van harte welkom. Vanmiddag komen we als gemeente dus weer samen hier in de Grote Kerk. Let op, Grote Kerk. En de dienst begint om 16:45. En de voorganger in deze dienst is ook onze eigen predikant, dominee Foppe. Er staan ook liederen in de weekbrief die we vanmiddag zullen zingen. Dus we willen u vragen of u deze ook vanmiddag weer zou willen meenemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we zetten deze voort met het zingen van Psalm 80.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid.
En die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat.
Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 80, de versen 6 en 8. Het zesde en achtste vers van de 80ste psalm. Wij bidden het gebed om ontferming en om vergeving. En daarna zingen we van Psalm 80, vers 9.
Laten wij bidden.
Trouwe God in de hemel, wij komen tot u vanuit een wereld waarin gerechtigheid ver te zoeken is. Mensen elkaar naar het leven staan, aanslagen worden gepleegd, angst heerst. Een wereld waarin welvaart ongelijk is verdeeld. Terwijl u overvloedig schenkt, ontbreekt het talloze aan het meest basale. Het recht van de sterkste geldt en zwakken worden vertreden. Misdaad loont en onschuldigen delven het onderspit. Het treft u alles nog heviger en pijnlijker dan het ons raakt. Ontferm u over uw wereld en laat deze niet los. Wij komen tot u vanuit onze zorgen, onze moeite, ons verdriet. De aanslagen die het lichamelijk of geestelijk ziek zijn op ons of onze meest naasten pleegt. Ontferm u over ons. Wij komen tot u met het belijden dat u in ons leven al zo vaak vergeefs naar vruchten op uw handelen hebt gevraagd en gezocht. Wij belijden ons uw stem tot zwijgen brengen, ons niet laten storen in ons ongeloof. Wij belijden u ons onszelf handhaven tot in onze godsdienst toe. Vergeef ons ons rijken en streven naar wat niet in uw omgeving geleerd wordt en niet door uw Zoon op aarde geleefd is. Dat bidden wij u in Christus' naam. Amen. Genadeverkondiging en gebod lees ik uit Colossense 3, waarna we het 11e vers van Psalm 80 zingen. Nu u met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, zult u met hem ook geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook vroeger gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden hebt uitgetrokken en u met de nieuwe mens hebt bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Amen.
Laten wij bidden om de opening van het woord. Trouwe God en Vader in de hemel, uw woorden komen tot ons vanuit een andere wereld. Ze staan haaks op wat wij zien en ervaren, op onze intuïtie. Wat u ons te zeggen hebt, vindt in ons bestaan nergens een landingsplaats. Wij zijn er afhankelijk van dat u voor uw spreken ruimte schept. Daarom bidden we u, behalve om de opening van uw woord, om een ontvankelijk hart, een verlicht verstand en innerlijke stilte. Zoveel is er dat onze aandacht afleidt. Laat het geen overheersende plaats hebben. Laat ons met alle vezels van ons bestaan aanwezig bent, gericht op u, zoals u onder ons aanwezig bent, in het uzelf present stellen in de verkondiging van uw woord. Zegen ons in spreken en luisteren, zingen en orgelspel. Zegen ons hier in de kerk, alle met ons verbonden, de kinderen in de zondagsschool, uw gemeente waar ze ook samenkomt. In Christus naam alleen. Amen. De eerste lezing is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 5, de eerste 7 verzen. Daarna zingen we gezang 173, de eerste 3 verzen. Gezang 173, 1, 2 en 3. Jesaja 5. Ik wil graag voor mijn beminde zingen, een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen erop schieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Tot zover de eerste lezing.
Thank you.
evangelielezing is uit het evangelie naar Lucas,
hoofdstuk 20, vanaf vers 9. En Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar ze verwonden ook deze en wierpen hem eruit. De heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als ze hem zien, zullen ze mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten wij hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden ze hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen. Hij zal de wijngaard aan anderen geven. Toen ze dit hoorden, zeiden ze dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben is een hoeksteen geworden. Ieder die op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. De overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij zingen gezang 173, vers 4 en 5.
Gemeente van Christus, u weet toch wel dat wat wij doen en laten, denken en zeggen, dat de Heere God niet onverschillig laat,
maar dat hem raakt.
Het intens hem verheugt of zwaar teleurstelt. Het hem in verlegenheid brengt of verdriet doet. Ons, u en mij staat niks anders en niks meer te doen dan wat God voor en aan ons gedaan heeft te weerspiegelen, weerklank te laten vinden in ons handelen, in ons spreken. Kortom, ons staat niks meer te doen dan mens te zijn, mens van God. En waar dat uitblijft, waar wij niet een echo zijn van wat God voor ons heeft overgehad, maar dat zou absurd zijn, onbestaanbaar, daar laat dat de Heere God niet onberoerd, daar raakt dat hem. En geeft hij ons uiteindelijk aan onszelf over. Dat is de indringende boodschap die de profeet Jesaja moet brengen in Jeruzalem 3000 jaar geleden. Dat is de indringende boodschap die wij vanochtend, mensen van de 21ste eeuw, hier in de kerk horen. Het valt op dat wanneer de profeet Jesaja dit woord spreekt, iedereen geneigd is om naar hem te luisteren. Het is namelijk de tijd van de wijnoogst. Er wordt gevierd dat het water van het alledaagse leven is omgezet in de wijn van het koninkrijk. Er wordt gevierd dat alle inspanning van de wijnbouwer, en dat was uitermate veel, niet te vergeefs is geweest. Op het feest van de wijnoogst werden doorgaans liederen ten gehore gebracht, lofzangen op de wijngaard. En een wijngaard is beeld van wie of wat enorm veel waarde heeft. Ten tijde van de oogst zingt ook Jesaja een lied. Hij geeft stem aan een welluidend gedicht op de wijngaard, of beter gezegd, op de wijngaardenier. Want een wijngaard aanleggen, dat is nog iets anders dan een akker gereed maken. De edele wijnstokken vereisen nu eenmaal vruchtbaarder grond dan tarwe of mais. Om te beginnen heeft de wijngaardenier een goed stuk land tegen een berghelling uitgezocht en gekocht. Hij heeft kapitaal geïnvesteerd. Het mag hem wat kosten. Maar vooral heeft hij zich geen moeite gespaard. En dat laatste is zelfs doorslaggevend. Het neergetelde bedrag voor de grond wordt niet eens genoemd. Het is maar geld. Het aanleggen van de wijngaard daarentegen wordt uitvoerig getekend. Want dat kostte bloed, zweet en tranen. Om een wijngaard aan te leggen moest je om te beginnen de grond vrijmaken van stenen. Dat was behalve tijdrovend ook een zwaar karwei. Vervolgens diende de grond te worden omgespit en losgemaakt. Dat vergde inspanning. Maar het was nodig om de edele wijnstokken te kunnen planten. Rondom de intensief bewerkte grond werd een muur geplaatst om plunderende mensen en vertrappende dieren te weren. Wijnranken waren teer. Een toren moest worden opgericht om alles nauwlettend te overzien en te bewaken. En een wijnpersbak werd uitgehouden die uit twee delen bestond. Een gedeelte waarin de druiven werden vertrapt en een aparte bak waarin het sap kon worden opgevangen. En die wijnpersbak is teken van de verwachting van de wijnbouwer dat de wijngaard vrucht zal dragen. Dat al zijn werk niet te vergeefs is geweest. De wijnbouwer doet alles wat hij kan doen. Hij houdt niet eerder op met zich zwaar in te spannen dan wanneer zijn werk is voltooid en er niets meer is dat de wijnstokken belemmert om vrucht te dragen.
Het valt op dat de zanger van het lied in Jesaja het werk van die wijnbouwer niet beschrijft als een zware inspanning, maar vooral als uiting van intense liefde. De bezitsverhouding tussen wijngaardenier en wijngaard is niet een kille, zakelijke relatie van een eigenaar tot zijn eigendom, maar de relatie van een liefhebbende tot zijn innig beminde. Deze wijnbouwer is vooral minnaar. En daarom zou het te bizar voor woorden zijn wanneer deze wijngaardenier in zijn verwachting en verlangen werd beschaamd. Wanneer hem de weerklank en weerspiegeling van zijn werk zou worden onthouden. Alleen, in Jesaja 5 krijgt het lied wel die absurde wending. Hetgeen als niet meer dan vanzelfsprekend verwacht mag worden, blijft uit. De wijnstokken en wijnranken blijven ernstig in gebreken. Ze brengen geen goede vruchten voort, maar wanstaltige groeisels die lijken op en smaken naar verzuurde bessen. Niet te genieten. Alle inspanning en liefde blijkt vergeefs te zijn geweest. En dan volgt er een gericht tussen de wijngaard en de wijngaardenier. De wijngaardenier treedt naar voren en stelt de vraag: wat had ik nog meer aan mijn wijngaard kunnen doen dan wat ik heb gedaan? En dan blijft het stil. Er komt geen antwoord. Want er is absoluut niets wat de wijnbouwer nog meer had kunnen en moeten doen. En dan klinkt er een vraag, een waarom-vraag, misschien wel de meest intense waarom-vraag uit de Bijbel. Niet een waarom-vraag van mensen aan God, die zijn er ook. En waarom-vragen van ons aan God zijn niet per definitie verkeerd of verboden. Ze moeten alleen niet goedkoop zijn. Geen waarom-vraag als, zoals iemand het treffend noemde, belletje trekken. Waarom roepen in de richting van de hemel en als het antwoord komt al lang zijn verdwenen? Maar hier klinkt niet een waarom-vraag van mensen aan God, maar van God aan mensen, aan Israël. Want u begreep dat wel uit Psalm 80. Dat planten van de wijngaard, het bouwen van die beschuttende muur, het plaatsen van de toren, om beschermend om te zien, dat heeft allemaal betrekking op de uittocht uit Egypte en de intocht in het beloofde land. Het daar beschermd wonen om vruchtbaar te zijn. Recht en gerechtigheid te doen. En hoewel de wijngaard Israël is, Israël is pars pro toto, deel voor het geheel, voor de hele schepping. Het is dus zeer gerechtvaardig om te vragen, wat ontbreekt er aan het scheppende werk van God? Waar is gebrek aan om als zijn mensen gerechtigheid te doen? God gaf ons ogen en oren, niet om voorwerpen te registreren of klanken op te vangen, maar om de ander echt te zien en de ander echt te horen. God gaf ieder mens een warm kloppend hart om de medemens een volwaardige plek in de samenleving te laten innemen. Alles aan ons is gericht op de relatie met God en mensen. Waarom voedt uw God, die de God van de armen is, de armen niet? Vroeg een Romein aan Rabbi Akiva. Dat zal ik je zeggen, zei de rabbi. Dat is om ons aan de verlorenheid te laten ontkomen. De verlorenheid van het uitsluitend oog en oor hebben voor onszelf. En dat ligt helemaal in de lijn van de Joodse filosoof Levinas, die zei: God wil ons onze verantwoordelijkheid doen dragen en niet klein en onvolwassen houden. Mozes en profeten bekommeren zich veel minder om de onsterfelijkheid van onze eigen ziel dan om de wees en de weduwe. Waarom hebben jullie geen vrucht gedragen? Vraagt de Heere God. En die vraag moet je niet als een afstandelijk informeren van een politieagent verstaan, die naar de reden vraagt waarom je te snel gereden hebt. Die politieman of vrouw moet nu eenmaal een reden noemen in het procesverbaal. Maar hier is niet alleen en zozeer een wet overtreden. Hier gaat het ook niet over de vraag van een werkgever die informeert naar de werknemer waarom die in gebreken is gebleven. Hier is een minnaar die pijnlijk getroffen vraagt waarom zijn liefde is gekwetst. Waarom deed je niet wat ik van je verwachten mocht? Alleen waarom je, wanneer je die waarom vraag die de Heere God stelt nader beziet, dan valt het op dat het niet zozeer een vraag is aan ons. Waarom heb je geen goede vruchten voortgebracht? God stelt de waarom vraag ten aanzien van zijn eigen verlangen. En daarin klinkt ontzettend veel pijn. Waarom heb ik eigenlijk lief gehad? Waarom heb ik me ingespannen? Waarom heb ik verwacht dat de wijngaard goede vruchten zou voortbrengen? Had ik mijzelf die diepe teleurstelling, die pijn niet beter kunnen besparen? We kunnen beter over die waarom-vraag die God aan zichzelf stelt niet langer doordenken. Het is te schrijnend. Blijkbaar kunnen wij het de Heere God aandoen dat hij zichzelf die schrijnende vraag stelt. De wijngaard heeft een verdediging mogen aanvoeren voor het voortbrengen van stinkende vruchten, maar wist niks in te brengen, staat met een mond vol tanden en dan volgt er ontstellend vonnis. De muur om de wijngaard zal worden neergehaald. Als gevolg daarvan zullen dieren en mensen de wijnstokken vertrappen. De toren zal worden neergehaald. Als gevolg daarvan zal niet meer naar de wijnstokken worden omgezien. Doornen en distels zullen opschieten en de wijnstokken verstikken. De wijngaardenier zal de wijngaard aan zichzelf overlaten. En dat betekent dat alles verwildert. Het zal u niet verbazen dat de gelijkenis die Jezus na zijn intocht in Jeruzalem vertelt over de pachters, dat hij in die gelijkenis teruggrijpt op Jesaja 5. Alleen er is een accentsverschil. In Jesaja 5 ligt de nadruk op het beschaamde verlangen, op de gekwetste liefde. In de gelijkenis van Jezus valt de klemtoon op het uitzonderlijke geduld. Geduld als de lange adem van Gods hartstocht, Gods passie. U weet misschien dat de volken aan hun goden geen geduld werd toegeschreven. De gedachte alleen al, stel je voor dat onze goden geduld zouden hebben, dat betekent dat ze zouden lijden. Want dulden is niet als het vandaag niet komt dan morgen wel, maar dulden is verwachtingsvol uitzien, hoopvol blijven, al gaat het door de pijn van beschaamd worden heen. Geduld betekent dus lijden. En de goden, zeiden de volken, kunnen niet lijden, want ze zijn volmaakt. Ik moet u zeggen dat ik dat volmaakte beeld van God op die manier, dat afstandelijke beeld van God, ook lange tijd heb herkend. Het heilig zijn van God werd in de traditie waarin ik opgroeide verbonden met het ongenaakbaar, het hoog en voor mijn gevoel daarmee ook apathisch zijn van God. De onbewogen, verre onbewogen beweger. En dat hoewel de Bijbel spreekt over een God die een verbintenis sluit, die relaties wenst. Dat ik met mijn doen en laten de levende God op zijn ziel kan trappen. Dat wat ik doe hem beroert. Dat hij daaraan lijdt. Dat is een tijd lang niet zo erg bij mij binnengekomen. Ten onrechte. Want dat God heilig is, betekent dat hij anders is. Anders dan de goden dus, die zichzelf lijden besparen.
De eigenaar van de wijngaard in Jezus' gelijkenis kent geduld, bespaart zich geen lijden. Na de wijngaard te hebben aangelegd, gaat hij naar het buitenland. Dat zich terugtrekken moeten we niet zien als een teken van onbetrokkenheid. Het is een motie van enorm vertrouwen. De eigenaar heeft zoveel fiducie in de pachters, dat hij met een gerust hart zijn werk aan hen toevertrouwt en naar een ver land gaat. Er zijn mensen die zeggen, ik merk niet zoveel van God. Waarom grijpt hij niet in? Waarom stelt hij zijn daden niet? Maar als we Gods afwezig zijn vanuit deze gelijkenis mogen duiden, dan is het geen blijk van onverschilligheid, maar van intense betrokkenheid, van een verlangende en verwachtende God. Want dat hij uitermate betrokken is en blijft, blijkt alleen al daaruit dat hij ten tijde van de oogst een slaaf stuurt om hem een deel van de opbrengst van de wijngaard te geven. Het is op de tijd van de oogst, dus niks te vroeg. Het gaat om vruchten, niet als een goede gegunst, maar als een echo, een antwoord op zijn handelen. Evenals in het lied van Jesaja is er een herhaling. Die klonk daar in het aanleggen van de wijngaard. Hij deed dit en hij deed dat. Hier zit de herhaling in het zenden van de knechten. De eerste wordt gezonden. Er wordt geslagen en onverrichte zaken teruggestuurd. Dat moet die wijngaardenier natuurlijk hoogst verbaasd hebben. Hij gaat er niet met één op af om orde op zaken te stellen. In geduld stuurt hij een tweede knecht. Misschien hebben ze het verkeerd begrepen. De tweede wordt fors toegetakeld. Ook dan grijpt de eigenaar van de wijngaard nog niet in, maar stuurt, het moet niet gekker worden, een derde knecht. Maar die wordt hevig verwond en uitgeworpen. Er is een toename in de schandelijke bejegening. Het houdt nooit op. Zoals de waaromvraag in Jesaja 5 gesteld wordt, stelt de Heere God ook in die gelijkenis de waaromvraag aan zichzelf. Wat zal ik doen? De eigenaar verkeert in diepe verlegenheid. Blijkbaar kunnen wij dat de Heere God aandoen. Die diepe verlegenheid. En kunnen we dat niet alleen, maar doen we dat ook daadwerkelijk? Want u begrijpt wel, die knechten zijn de profeten. Die zijn gezonden om in Gods naam Israël en ons eraan te herinneren dat wij niet van onszelf zijn, maar eigendom van de levende God. En als iemand aan ons vraagt, jij bent eigendom van Christus, waarom leef je eigenlijk dan zo? Waarom ga jij zo met je medemens om, met jezelf om, met je bezit om, met de aarde om? Uit alles blijkt dat jij jezelf niet verstaat als een geschenk van God en je medemens niet ziet als een geschenk van God en de aarde niet ziet als een geschenk van God. Waarom doe je dat? Dat is zonde. En als dat wat concreet wordt aangewezen in ons leven, dan reageren wij geïrriteerd. En dan zeggen we, bemoei je met jezelf. Waarom kom je me eigenlijk storen? Wij zitten er helemaal niet op te wachten dat een ander ons aanspreekt op ons geloof en op onze gehoorzaamheid aan God. Dan zeggen we, wegwezen. Dan zwijgen we hen dood. Dan bannen we hen uit onze kring. Zover staat die gelijkenis niet van onszelf. Nog geeft de eigenaar van de wijngaard het niet op. Ik zal als uiterste poging mijn zoon zenden, mijn geliefde zoon. Het kan toch niet zo zijn dat ze die onverrichte zaken terugsturen. In oneindig geduld zet de eigenaar zelfs zijn geliefde zoon op het spel. Het kan toch niet zo zijn dat ze voor hem geen ontzag hebben. Hoor het verlangen. Hoor het vertrouwen dat hieruit spreekt. het op verandering en omkeer blijven hopen. Maar de reactie is nog veller. Met het kaltstellen van de knechten legden de wijngaardeniers die storende stem van de eigenaar het zwijgen op. Maar de kans is dat er weer een knecht wordt gestuurd. Als we nou de zoon, de erfgenaam, omleggen, zijn we voorgoed van die eigenaar af. Dan is de wijngaard ons eigendom. Geen God, geen meester. De evangelist Lucas legt in de gelijkenissen uit Jezus' mond opgetekend vaak het accent op wat de geschiedenis van mensen met God doet. Hoe wat wij doen de Heere God raakt. In de gelijkenis van het verloren schaap gaat het niet over het dwalende dier, maar op het verlies dat de herder ervaart en beweegt. Het gaat niet over de emoties en wederwaardigheden van de verloren zoon in het verre land, maar op wat er omgaat in de vader. Het gaat niet om de boze pachters, maar om de verlegenheid van de wijnbouwer. Ik heb soms de indruk dat we ons tekort doen aan God als we dat zo beleven. Beleven als iets dat onszelf kan schaden. Wanneer we niet iets weerspiegelen van wat God op grond van zijn werk en liefde aan ons betoond verwachten mag, dan zijn we bang voor straf. Voor de gevolgen die het voor ons heeft. Maar wat het voor God betekent. Voor de wijngaardenier als er wrange vruchten verschijnen aan de wijnstok. Wat het voor de eigenaar betekent. Als we zijn zoon omleggen. Dat wij blijkbaar het voor elkaar krijgen om God de vraag te laten stellen: waarom heb ik? Het lied in Jesaja 5 eindigt hopeloos. De gelijkenis in Lucas 20 ook. God geeft de wijngaard aan anderen. Wij moeten daar niet in lezen dat de kerk in plaats van Israël gekomen is, maar dat begreep u al. Wat wij erin mogen en moeten horen is dat we Gods geliefde zoon kunnen vermoorden en dat ook hebben gedaan, maar Gods liefde niet om zeep kunnen helpen. Dat we zijn plannen kunnen doden is onbestaanbaar. Heere God is er zelf ook nog. Zijn koninkrijk, de gemeenschap van mensen die in liefde en vrede wonen, in harmonie met God, met elkaar en zichzelf, en dat laatste moet je niet onderschatten, geeft God nooit op. Zijn geduld is erop gericht om zijn plan te volvoeren. Zijn oordeel ligt niet in het verlengde van wat wij in die situatie zouden doen. Wij zouden wraak nemen, met gelijke munt terugbetalen, maar God is anders, God is heilig. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, legt God tot een hoeksteen. Wat wij voor onbruikbaar houden, maakt God tot een verbindende steen voor zijn nieuwe tempel voor Jood en Heiden. Het citaat uit Psalm 118, de psalm die wij straks zingen, wordt vanouds betrokken op Jezus zelf. Hij is die steen die weggeworpen wordt, maar een hoeksteen wordt. Het duidt op kruis en opstanding. Het niet te doorgronden wonder. Als je de Bijbel leest, is de vraag niet: komt dat God voor ogen staat er? Komt zijn koninkrijk er? Daar is in de Bijbel helemaal geen twijfel over. De vraag is er in ons leven de echo en weerspiegeling van wat God aan ons gedaan heeft, in onze daden en woorden? Zetten wij recht wat kom gegroeid is? Leven wij in gerechtigheid? En doen wij wat goed is voor God en onze medemens? Niet als prestatie, maar als uiting van diepe dankbaarheid. De vraag is helemaal niet of Gods koninkrijk er komt. De vraag is: gaan wij er binnen? Straks en nu. Lopen wij daar warm voor? Amen. We zingen Psalm 118, vers 11. Thank you.
We zijn weer terug van de zondagsschool. En we willen graag wat vertellen over ons project. Het moment dat alles verandert. Kijk eens naar die klok. Zie je dat het weer een beetje later is dan 2 weken geleden? 10 voor 12. Bijna 12 uur, en dat is een bijzonder moment. Wat heb je vanmorgen gehoord op zondagsschool? Wat heb je gehoord? Waar heeft de juf van verteld?
Het Bijbelverhaal van Jezus ging... Ik heb vergeten.
Het ging over de Heere Jezus. Dat heb je onthouden. Goed.
Nou, de Heere Jezus die werd door de mannen gepakt. En die werd op Golgotha.
Hij werd gevangen genomen. Hoe heette die tuin ook alweer? Hoe heette die tuin?
De tuin van Gethsemane.
Goed onthouden. En ja, daar kwamen ze aan, hè? Die soldaten. Wie liep er trouwens voorop?
Judas.
Judas? Die hoorde toch bij Petrus en Johannes en zo? Was hij nu bij die soldaten? Nou, het was donker. Hij had zich vergist. Hij zag het niet zo goed. Waarom was Judas bij die soldaten? Vergissing, Maarten?
Want ze wouden de Heer Jezus kruisen.
Maar Judas toch niet? Wel? En dat was een vriend van Jezus. Ging Judas zijn allerbeste vriend verraden? Ja, Jezus zei het zelfs, hè? Toen Judas bij hem kwam, zei hij: vriend, verraad jij mij met een kus? Ja, het moment dat alles verandert. De priesters dachten: nu gaat het bijna veranderen, want Jezus gaat dood. En dan zijn we er altijd van af. Zou het zo veranderen? Wij weten het wel, omdat we al de verhalen uit de Bijbel al wel vaker gehoord hebben. Nee, het zou anders veranderen. Dat komt de komende weken nog wel terug. En ik zal je nog eens wat vertellen. Het gaat nog een keer veranderen. Want die klok staat wel op 10 voor 12. Bijna paasfeest. Weet je waar ik eigenlijk ook een beetje aan moest denken vanmorgen? 10 voor 12. Er gaat nog een keer iets veranderen. Ja, wanneer het 12 uur wordt, weet ik niet. Maar het gaat echt nog een keer veranderen. Denk eens na. Wat bedoel ik nu? Wat zou er nog meer kunnen gaan veranderen? Nu echt in deze tijd, hè? Niet in de tijd van de Bijbel, dat bedoel ik nu niet. Wat zou er nog kunnen gaan veranderen? Echt niet. Staat wel in de Bijbel, hoor. Ik ga even naar deze kant. Hoop ik dat mijn snoer lang genoeg is.
Dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken.
Ja. Dan is er weer zo'n moment dat het allemaal gaat veranderen als de Heer Jezus terugkomt. Wanneer dat is? Dat weet ik niet. Maar het komt wel. En dan verandert alles. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan mag je erbij zijn dat alles verandert. En dan mag het voor altijd goed zijn. Denk daar ook maar aan. Het moment dat alles verandert. Fijn dat jullie hier even waren. Jullie mogen weer gaan opstaan en rustig naar je vader en moeder.
Laten we samen danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor hem die de ware wijnstok is. Wat een vreugde moet het u hebben gedaan die ene op aarde te zien vrucht dragen. Laat ons tot eer van u en tot vreugde van onze naast en tot heil van onszelf vruchtbare ranken zijn. Snoei ons wanneer het nodig is met het oog daarop. Blijf ons storen in ons ongeloof. In het onszelf verstaan als mensen die zichzelf tot eigendom zijn. Neem uw gemeenschap niet van ons. Wij danken u voor deze zondag, voor het samenkomen als gemeente. Voor de verkondiging van uw woord, het lied in ons hart en op de lippen gelegd. Het ons schenken dat we ons hart mogen uitstorten voor u. Laat ons versterkt door uw dienst aan ons als gezegende mensen in deze wereld staan. Weerspiegelend wie u voor ons bent en weerklankgevend aan wat u voor ons gedaan hebt en doet. Wij bidden u voor de zieken. Zegen wat aangewend wordt tot herstel. Troost hen die verdriet hebben om het verlies van een beminde. Richt ter neergeslagenen op. Wees ouderen nabij wanneer hun krachten wijken. Gedenk mensen in de drukte van het bestaan dat ze tijd hebben voor u en de naaste. Voor jongeren bidden we u in een omgeving waar zoveel uw bestaan en bestuur ontkent of niet van belang vindt. Voor kinderen bidden we u, vooral voor kinderen die niet standaard zijn. Laat het werk van uw handen aan Israël, de gemeente, uw schepping niet los. Wees vooral nabij waar mensen lijden, onder geweld, onder uitbuiting, onder minachting, onder honger. Laat ons en deze wereld alstublieft niet aan onszelf over. Ga met ons het verdere van deze zondag. Breng ons waar mogelijk opnieuw samen. In stil persoonlijk gebed zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor en verhoor onze persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden in de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is gezang 192, vers 1, 2 en 6. Het eerste, tweede en zesde vers van het 192ste gezang. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.